We gaan eerst met elkaar uit de Bijbel lezen. We doen dat uit het boek Koningen, 2 Koningen 6, vanaf vers 24 tot en met 7, vers 11. Het is best wel een stukje om te lezen, maar als je dat weglaat of delen eruit haalt, dan begrijp je niet goed wat er precies aan de hand is. Ik ga het straks in de preek nog wel verder uitleggen. We gaan eerst lezen 2 Koningen 6 vanaf vers 24. Daar luidt het woord van de Heere. En het gebeurde daarna dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, zijn hele leger verzamelde en optrok en Samaria belegerde. En er stond een grote hongersnood in Samaria, want zie, zij belegerden de stad totdat een ezelskop voor 80 zilverstukken werd verkocht. En het vierde deel van een kap duivenmest voor 5 zilverstukken. En het gebeurde, toen de koning van Israël op de muur voorbij ging, dat een vrouw tot hem riep en zei, help mij, mijn heer de koning. En hij zei, de Heer helpt u niet, waarom zou ik u dan helpen? Met iets van de dorstvloed of van de perskuip? Hij bedoelt met eten of drink. De koning zei verder tegen haar, wat hebt u? Ze zei, deze vrouw heeft tegen mij gezegd, geef mij uw zoon, dan eten wij hem vandaag op. Dan zullen wij morgen mijn zoon eten. Toen hebben wij mijn zoon gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tegen haar zeg, geef uw zoon, dan zullen wij hem opeten, heeft zij haar zoon verborgen. En het gebeurde toen de koning de woorden van deze vrouw hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Omdat hij over de muur voorbij kwam, zag het volk dat hij, zie, daaronder een rouwgewaad op zijn blote lichaam droeg. En hij zei, God mag zo en nog veel erger met mij doen als het hoofd van Elisa, de zoon van Zafat, vandaag op hem zal blijven. Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. De koning stuurde een man voor zich uit, maar voordat de bode bij hem gekomen was, had hij zelf, dat is Elisa, tegen de oudsten gezegd, hebt u gezien hoe die moordenaar zo'n iemand gestuurd heeft om mij te onthoofden? Let op. Als die boodschapper komt, sluit dan de deur en dring hem bij de deur terug. Is het geluid van zijn voetstappen van zijn heer niet achter hem? En terwijl hij nog sprak met hen, zie, toen kwam de bode naar hem toe en zei, zie, dit kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder nog op de Heere wachten? Toen zei Elisa, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel. Maar een officier op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods. En zei, zie al maakt de Heere sluizen in de hemel. Hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar hij, dat is Elisa, zei, zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten. En er waren 4 mijn laatste mannen bij de ingang van de poort. Ze zeiden tegen elkaar, waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Als wij zeggen, we zullen de stad ingaan, binnengaan, er is honger in de stad. Dan zullen wij daar sterven. En als wij hier blijven, zullen wij ook sterven. Nu dan, kom, laten we naar het legerkamp van de Syriërs overlopen. Als ze ons laten leven, dan zullen we leven. Als ze ons doden, laten we dan maar sterven. En in de avondschemering stonden zij op en kwamen om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. En toen ze aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, was niemand. De Heer had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens, een geluid van paarden, een geluid van een groot leger, zodat ze tegen elkaar zeiden, zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten, de koning van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. Ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden, hun ezels en het legerkamp zoals het was en waren gevlucht voor hun leven. Toen nu deze melaatsen aan de rand van het legerkamp kwamen, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen vandaar zilver, goud, kleren mee en gingen uit verberg. Daarna keerden zij terug, gingen een andere tent binnen, namen ook daaruit het een en ander weg en gingen uit eveneens verberg. Toen zeiden zij tegen elkaar, wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag van een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten we dit in het huis van de koning gaan vertellen. Ze kwamen en riepen naar de poortwachter van de stad en vertelden hun, wij zijn naar het legerkamp van de Syriërs gegaan en zie, er was niemand meer. Geen geluid van mens, alleen de paarden vastgebonden en de ezels vastgebonden en de tenten zoals zij waren. En deze riep de andere poortwachter en die vertelde het binnen in het huis van de koning. Tot zover het woord van onze God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. In de verkondiging staan we stil bij het eerste gedeelte wat we gelezen hebben. Het belegerde Samaria en de belofte van uitkomst. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste kinderen, je zou daar maar wonen, zeg, in zo'n stad. Een stad waar ze alles hebben. Misschien heb je wel van die plaatjes gezien van die grote witte huizen met zo'n zwembad in de tuin. Palmboompjes. Een plaats waarvan je denkt, ja, vakantie. Een plek waarop je vrij bent, waar je van alles mag. Samaria is zo'n stad, ze is schatrijk. De mensen weten van gekkigheid niet wat ze met hun geld aan moeten. Een stad waar heel veel mensen in willen wonen. Maar ja, dat zie je wel meer, hè? Als de rijkdom toeneemt, dat de goddeloosheid ook toeneemt. Nou, dat is gebeurd, hoor. In Samaria is de koning Agab koning geweest. Nou ja, als jullie die naam Agab horen, met wie was hij ook alweer getrouwd? Met Izebel. En die hadden de afgoderij van Izebel, die had dat thuis meegenomen. En die had de afgoderij, de Baalsdienst, ingevoerd in Samaria. Maar daar kun je niet wat bij voorstellen, Baalsdienst. Maar stel je voor, hè, dat jullie, ik hoop dat jullie de Heere lief hebben. Hè? En dat je morgen in de klas komt. En ik weet niet of jullie overblijven op school of zo, maar stel je dat maar even voor. En je wil gaan eten. En net voordat je je handen samen doet om te gaan bidden, zie je je buurman naast je of je buurvrouw iets uit de tas pakken. Die bukt en die pakt zo een beeldje uit de tas. Een Boeddha beeldje en die zet die op de tafel. En daar knielt ze voor neer. Moet je eens even voorstellen. Dat je dat zo naast je zou zien gebeuren. Dat in plaats van dat God gedankt wordt voor het eten, Boeddha bedankt wordt voor het eten. Nou, je zou toch niet weten, ik zou niks meer kunnen bidden. Ik zou opvliegen en zeggen, dit kan niet. Het is ongehoord, afgoderij hier naast mij. Dat kan niet. Je hebt de Heere toch lief of niet? Maar het volk Israël is helemaal niet gechoqueerd. Ze vinden het eigenlijk heerlijk dat Ahab met Izebel zo die afgodendienst daar in Samaria heeft ingevoerd. Want kinderen, weet je wat de afgoden zegt? Kijk, jullie weten dat als je de Bijbel hebt, het boek van de Heere God, dan zegt hij ook heel vaak tegen je, dat moet je niet doen. Je moet niet liegen, je moet niet stelen, je moet geen andere kinderen pesten. De Heere geeft zijn geboden en hij zegt, als je nou van mij houdt, dan moet je ook mijn geboden houden. Dat hoort erbij. Maar bij de afgoden zijn helemaal geen geboden. Bij de afgoden mag je alles doen wat je zelf wil. Wat in je boze hart opkomt, mag je doen. En de mensen genieten daarvan. Nu kunnen ze tenminste hun hart uitleven, alles doen. Als ze iets willen stelen, dan stelen ze gewoon. Alles wat in hun boze hart opkomt, mag. Ze voelen het als een soort opluchting. Eindelijk verlost van die ellendige dienst aan de Heer. Wat zeg je nou, dominee? De dienst aan de Heer is toch niet ellendig? Nee toch? Het is toch helemaal niet erg om op dankdag naar de kerk te gaan? En ja, maar als je nou een hekel aan de Heer zou hebben, dan zou je denken, het is wel mijn vrije middag. De woensdagmiddag, mijn vrije middag. Eigenlijk behoor ik vrij te zijn en nu mag ik naar de kerk. Nou, als je de Heer niet lief hebt, dan worden zijn geboden een zware last. En dat gebeurde in Israël. En daarom was het een grote bevrijding dat ze zeiden, weg met de God van Israël. We gaan de Baal dienen en dan kun je tenminste doen wat je zelf wil. Dat is, dan gaan we een klein stapje dieper voor de jongeren onder ons, dat is echte vrijheid, zo dacht men. Niemand gaat mij zeggen wat goed of fout is. Ik ben vrij om te doen wat ik zelf wil en niemand neemt ook mij die vrijheid af. Tenminste, dat was de bedoeling. Zo leek het. Toen kwam Ben-Hadad, die koning van Syrië, en die had, ja, die wist wel wat er in Samaria aan de hand was. Want er stond wel bekend dat dat zo rijk geworden was. En daar zoveel handel gepleegd werd. En de mensen in prachtige huizen woonden. En Ben-Hadad die zegt tegen zijn sterke soldaten, en niet gelijk beginnen te vechten, je maakt een rondje om de stad. En zorgt dat niemand door dat rondje heen komt. Geen boeren die eten brengen naar de stad. Geen mensen die dingen uit de stad brengen. Hermetisch afgesloten. Nou moet je eens even voorstellen dat er om jullie huis thuis een hek komt te staan en je moeder nooit meer boodschappen kan doen. Misschien vind je het niet altijd fijn om mee boodschappen te doen. Dan zeg je moeder, help nou eens even opruimen en zo. Maar stel je voor dat je nou nooit meer boodschappen kan. Nou, misschien hebben jullie nog wel een paar potjes pindakaas op voorraad staan en wat brood in de vriezer. Maar na een week of twee weken of misschien na een maand, dan begint het wel nijpend te worden. En stel je voor dat dat nou een half jaar duurt, dan heb je honger. Dan is al het eetbare op een gegeven moment op. En dan zeg je niet, ik heb honger, waarmee je bedoelt van, nou ja, ik wil graag eten. Omdat je een beetje trek hebt in eten. Maar dan ga je echt, word je ziek van honger. Nou, dat gebeurt bij die mensen die zo graag los van God wilden. Ze dachten dat is vrijheid. Maar er bleek op een gegeven moment een heel hek rondom Samaria te staan. En we gaan even kijken wat we daar nou van kunnen leren. Hè? De verleiding van de mensen in Samaria, kinderen, is ook de verleiding voor ons. God heeft ons zijn woord gegeven. En zijn wet begint, ik ben de Heere uw bevrijder. Ik wil jouw vrijheid. En hij zegt, als je nou met mij leeft en in mij gelooft en mij lief hebt, dan word je echt gelukkig. En dan komt de duivel en die zegt, jij mag ook niks. Je mag niks van de Heer. Hij pakt je al je pleziertjes af. Jij mag niet eens even iets pikken. Als je moeder zegt, je mag geen snoepje meer, dan mag je... Waarom mag je geen snoepje? Er zit er nog zat in die pot. Jij mag niet eens een beetje roddelen over iemand anders. Nou, daar kun je zo wel voor uitbreiden. De duivel doet net alsof de Heere God je zit te jennen. Nou, dat doet hij echt. Hij doet net alsof de dienst aan de Heere saai en bekrompen is. En dan zegt hij, zal ik je nou eens wat laten zien? Hè? Als je naar mij volgt, dan zul je eens wat weten wat vrijheid is. En heel veel kinderen die geloven de duivel. En die gaan allerlei dingen doen die de Heere verboden heeft. Waarvan die zegt, dat moet je nou niet doen. En ze denken dat het vrijheid is en even later zijn ze geboeid. Op de een of andere manier zit je ergens aan vast. Je komt er niet los van. Maar wat doe je nou, Doné? Ik zal je een verhaaltje vertellen. Ik heb hier in de buurt op school gezeten. En in groep 5, toen zag ik op een paar tafeltjes voor me, was bij meester Van Dijk, zag ik een pen liggen, een hele mooie pen. Het was zo'n 12-kleuren pen, hè? Zo, waar je iedere keer zo'n nieuwe kleur naar beneden, en dan druk je op de knop en dan vloog die weer terug. Ik vond die zo mooi. En dan lag op het tafeltje van mijn klasgenoot Marius Verhoef. En op een gegeven moment dacht ik, die pen wil ik hebben. En ik ben op een stil moment, ik denk richting de pauze of zo, dat iedereen wegging naar voren gelopen. En ik heb die pen gepakt. En ik dacht, die is van mij. En je voelt wel aan, dat kan niet goed aflopen. Ik nam de vrijheid om de pen van Marius te pakken. En ik dacht, die is van mij. Nou, dan denk ik, had naar die pen gekeken en ik dacht, nou, als ik die nou heb, dan ja, dan ben ik gelukkig. Maar toen had ik hem gepakt en ik weet het nog. En ja, ik was niet zo heel slim. Ik ging er gewoon mee zitten schrijven. Ja. Maar meester Van Dijk zat bij de politie. Dus het was niet het goede moment, niet de goede klas en niet de goede meester. Ik had pech aan alle kanten, maar misschien was dat wel mijn geluk. Want iedereen zei, die pen is niet voor jou. Ik zeg, die is wel van mij, dat is mijn pen. Nou, dat werd natuurlijk een hele heisa. Ik stond voor schutkinderen, ik voel het nog, ik krijg het er nog warm van. En uiteindelijk werd dat uitgezocht en ik kwam natuurlijk tevoorschijn als een dief. Om één pen. En de volgende morgen, ja, het was nog niet klaar. De volgende morgen ging ik naar school en ik dacht, nou ja, nou is het voorbij. En ik kwam bij de schoolplein aan en ze zeiden, jij bent een dief. Allemaal kinderen. Dief, dief, dief. Nou, dan voel je, ik heb het er nu, nou dan denk je, dat wil je niet. Voor die ene pen. Al had ik nou gespaard en misschien wel voor mijn verjaardag gevraagd, geduld gehad en misschien aan Marius gevraagd, mag ik hem even lenen? Dan had ik tenminste gevoeld dat hij eigenlijk, ja, zo bijzonder was hij niet. Er zat alleen maar kleuren in. Maar ik nam de vrijheid om die pen te pakken. En het werd allemaal ellendig. Nou, dat is altijd als je iets gaat doen tegen de wil van de Heer in. Nou, lijkt het even leuk. He, verboden vruchten zijn het lekkerst, zeggen we wel eens. Maar die zijn ook het meest zuur. Moeten we er ook achteraan zetten. Want achteraf heb je zo'n heel naar gevoel. Een soort handboei om. Dat is altijd wat de duivel doet. Zul je erop letten dat je... Nou, kijk maar even naar je eigen leven. Als je moeder gezegd heeft van... Joh, jij hebt genoeg snoep op. Je mag geen snoepje meer. Ja, ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten, maar dan denk ik altijd, ja, er zitten er nog zat in die pot. Waarom mag dat nou niet? Het is juist als je iets verboden wordt, dan wil je het juist. Dat is zonde. Dat zit in je. Nou, daar kom ik zo meteen nog wel even op. Het is even plezier, maar daarna is het dikke ellende. Nou, dat is precies wat hier bij Samaria ook gebeurt. Het lijkt allemaal geweldig, hè? Los van God, de Baal in het midden, God weg, zijn geboden weg, maar ze zaten gevangen. De mensen in Samaria lijden honger, intense honger. En kinderen, ik weet niet of jullie wel eens brommen aan tafel, maar dat moet je niet doen hoor. Maar het ene lusje wel en het andere lusje niet. Hè? Maar niemand van jullie heeft duivenmest op je bord gekregen. Nee, dat doet je moeder niet. Nou, in Samaria was er zo'n honger dat ze het mest van de duiven wegschraapten en daar zaten hele kleine korreltjes graan in. Uit de poep. Vies, hè? En daar, dat aten ze dan, om dan toch nog maar een klein beetje voeding te hebben. En sommigen die konden nog een hele magere ezelskop kopen. Daar zat een beetje vlees in. Maar daar betaalden ze het loon van 1,5 jaar werken voor. Een vermogen. Nou, alleen de rijken kunnen in zo'n situatie nog leven. De rest verhongerde, stierf. Nou, je hebt het net wel meegelezen, hè, of geluisterd. Er zijn twee moeders in Samaria. Ja, ik vind het een beetje eng om over te preken, want het is zo gruwelijk. Er zijn moeders die zoveel honger hebben en met de honger ook de liefde voor hun kinderen verloren hebben, dat ze hun eigen kinderen willen opofferen, opofferen voor hun eigen honger. Nou ja. Die afgoden hadden die moeders dat geleerd. Dat lijkt wel leuk, hè, die hele Baalsdienst. En ze hadden nog meer afgoden, de Moloch. Maar bij de Moloch moest je ook iedere keer een kind offeren. Dus die moeders hadden van die duivelse afgodsdienst iets geleerd. En nu ze intense honger hadden, nu willen ze hun eigen kind opeten. Je zou maar zo'n moeder hebben. Dus als je nou bij je vader en moeder een beetje ziet dat ze van de Heere afgaan, nou dan weet je, als ze blijven afgaan is uiteindelijk alleen maar ellende. Dan zeg je, kom terug. Niet bij de Heere weglopen. Ja, dat is je taak als kind. Oh. De koning hoort ervan, van die situatie en hij is radeloos. Koning Joram is dat, hè? De zoon van Achab. Hij is helemaal radeloos. Hij is woest. Op wie is de koning woest? Op wie is hij nou zo boos? Wat denk je? Zou hij boos zijn op zijn moeder, Izebel? Zijn vader, Achab? Misschien is hij wel boos op zichzelf. Dat zou wel heel terecht zijn natuurlijk. Nee, kinderen, deze koning is boos op God. Kun je het je voorstellen? Het gebeurt heel vaak, hè, dat mensen eerst God aan de kant schuiven, allerlei afgoden voor hem in de plaats zetten. Net doen alsof God er niet is, maar als er dan ellende is, dan worden ze opeens boos op God. Dan moet hij zich ter verantwoording komen. Dan wordt hij ter verantwoording geroepen, moet hij zich verantwoorden. In plaats van dat mensen zonder belijden, Joram zich publiek vernedert, een vaste dag uitroept, boete doet, om bekering roept, zoals ooit die koning in Nineveh deed. Nee, Joram is zo boos op God. Maar ja, je kan wel boos op God zijn, maar hij woont in de hemel en jij bent in Samaria, Joram. Hij kan wel met een paar pijlen de lucht inschieten, maar daar raakt hij God niet mee. En daarom zegt hij, de profeet van God, die moet dood, vandaag nog. En hij vloekt daar ook nog bij, zweert daarbij. Vreselijk, hè? Je zou maar zo'n koning hebben. Maar waarom is hij nou zo boos op God en waarom moet Elisa dood? Nou, Joram kende wel een klein beetje zijn Bijbel. Want precies wat hier in Samaria gebeurt, kinderen, dat staat al in de Bijbel. In Deuteronomie 28 staat het voorzegd wat er zal gebeuren met een stad en een volk wat God verlaat. Nou, precies wat hier in Samaria gebeurt. Nou, meteen stuurt Joram een bode naar Elisa en hij zegt, hij moet onthoofd worden. Maar het gebeurt niet. De Heere zegt tegen Elisa, er komt iemand aan, hou hem maar tegen bij de deur. En weet je wat er nu gebeurt? In plaats van dat Elisa zegt, oh, kom jij om mij te vermoorden, je zal zelf gedood worden, begint hij opeens evangelie te verkondigen. Evangelie is goed nieuws aan mensen die het niet verdiend hebben. Hij zegt dat er de volgende dag voor normale prijzen tarwe en gerst zal verhandeld worden in de poort van Samaria. Dat betekent, de volgende dag zal er overvloed zijn. En de dienaar van de koning, die erop uitgestuurd is om de profeet te doden, die hoort wat de profeet zegt en hij begint te spotten. Ja, dan zou de Heere God een soort schuifdeur moeten hebben, hè, in de hemel. Een soort luik of zo, wat zo naar beneden kan vallen. Dan moet hij brood uit de hemel geven. Wacht eens even. Kan God dat? Brood uit de hemel geven? Ja, jij zit ja te knikken. Dat heeft hij 40 jaar lang gedaan. Brood uit de hemel gegeven aan een volk wat uitsluitend mopperde en in opstand kwam in de woestijn. Het volk Israël, hun voorouders, hadden dat brood uit de hemel gekregen. En dat brengt ons bij precies bij de kern vanmiddag. Want we hebben het gehad over dat als je de zonde doet, dan kom je een soort met een handboei aan de zonde vast en je kan rukken wat je wil, maar je blijft vastzitten. Het leven met de Heere geeft vrijheid en vrede. En als je hem lief hebt, dan wil je dicht bij hem leven en houd je je aan zijn geboden. Maar weet je wat het probleem is, kinderen? Zoals we geboren zijn, hebben we allemaal meer wat met deze hand die gebonden is aan de zonde, dan met deze hand die in vrijheid en liefde de Heere dient. Sinds Adam en Eva hebben we een bepaalde smaak in de mond, een bepaalde trek in verboden vrucht. We hebben steeds de neiging om dingen te doen die God verboden heeft. Iemand schreef, we zijn een dief van ons eigen geluk, van echte vrede en van hoop. Dat is niet alleen voor de mensen die buiten de kerk wonen, of die nooit in de kerk komen. Dat is ook voor mensen in de kerk. We zijn net zo verloren. Net zo hopeloos. En diep van binnen vergaan we van honger, want je kan snoep eten wat je wil, maar je zit nooit echt vol. Steeds blijkt dat datgene wat de wereld en de duivel ons biedt, je meer maagpijn bezorgt dan echte voeding. En nu gaan we nog een stapje verder. En de Heere God die heeft naar beneden gekeken, die heeft gezegd, dit wordt niks met jullie. Jullie gaan het zelf niet redden. Je moet gered worden. En weet je wat de hemelse vader gedaan heeft, kinderen? Ja, nou voelen we even aan, nou wordt het spannend, hè? Die vrouwen in Samaria, die offerden hun kind op voor zichzelf. En weet je wat de hemelse vader, de Heere God, gedaan heeft? Hij heeft zijn zoon gepakt en hem in deze wereld gelegd en hem opgeofferd voor jou en voor mij, voor degenen die niets met hem hebben, die alleen maar verboden vruchten willen eten, weglopers tot op het bot. Nou, dan krijg ik het er opnieuw warm van. Als je even beseft dat de hemelse vader zijn zoon opoffert, zijn geliefde, zijn enige opoffert voor vijanden. Dat is het evangelie. En de Heer Jezus is gekomen en die, als het ware als jou hier, jouw hand aan die boei van de zonde zit, dan komt hij met de sleutel en zegt, als jij je hand er nou uithaalt, doe ik hem erin. Hij is gekomen om onze boeien te dragen. Hij werd belast en beladen met onze zonden. Hij is gebonden opdat wij ontbonden zouden worden. Onvoorstelbaar. Wat een genade. En Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Zo is hij. Hij wil zo graag. Hij weet wel hoe je hart is. Hij weet wel dat er van alles is wat niet deugt. En toch zegt hij, laat me nou binnen. Dan kan ik het tenminste opruimen, dan kan ik je bevrijden. Want daarvoor is de Heer Jezus aan het kruis gegaan. Hij heeft zich laten binden, niet aan één hand, maar aan twee handen, aan zijn voeten. Er zijn dikke spijkers doorgegaan. En hij zegt, ik hang hier voor jou. Voor jou. Wil je weten wat dankbaarheid is? En dankdag houden is buigen voor mij, omdat ik hang hier voor jou. Daar leer je dankdag houden. Dank u, Heer Jezus, voor het offer wat u voor mij hebt gebracht. Moet je iedere keer weer opnieuw leren. Hij is de dood ingegaan. De meest knellende band van de dood heeft hem omkneld. Opdat hij ons vrijheid zou geven. De vrijheid van de kinderen van God. Beste kinderen, als je je nou aan hem overgeeft, hè, dan mag je je handen uitstrekken en zeggen, Heer, neem mijn beide handen. Ik ben voor u, Heer. U gaf uw handen voor mij, ik geef mijn handen voor u. Hier ben ik. En dan ontvangt hij je. Hij plaatst je in het gezin van de Vader. En hij gaat je dag in dag uit dankbaarheid leren leven. Dat is bidden. Dat is Bijbel lezen. Dat doe je niet omdat dat molt. Als je het met een chagrijnig gezicht doet, dan vindt de Heer daar niks aan, hoor. Hij wil uit liefde gediend worden. Juist door kinderen. En dan mag je hem alles vertellen. Overal. Als je erg verdrietig over bent. Of heel dankbaar. Voor je speelgoed. Ik vond het heel mooi dat dat op de lijst stond. Dat als je met je Lego speelt. Dat je terwijl je een mooi autootje aan het bouwen bent of zo. Eventjes omhoog kijkt en zegt. Dank u wel voor mijn leven. Als je met je pop aan het spelen bent. En je hebt de haren mooi gekamd. En die pop kleertjes aan gedaan of zo. Dat je even naar boven kijkt en zegt, dank u wel voor mijn pop. Dat vindt de Heere God echt niet raar. Je zou mijn gebeden eens moeten horen. Nou, ik dank hem overal voor, maar ik bid ook overal voor. Al wat in je leven wil de Heere met je delen, zodat hij overal zijn liefdevolle hand in kan steken. En het kan leiden, zodat hij alle eer krijgt en jij echt gelukkig wordt. Dat is nou dankdag houden. Ik ga eindigen met de woorden van de Heer Jezus. Voor hongerige mens. Hij zegt in Johannes 6. Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel nederdaalt. En aan de wereld het leven geeft. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, die zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Amen. Nou, gemeente, we gaan met elkaar zingen. Psalm 81, vers 11. En vers 12. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijvert voor mijn eer. Die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. Hè? Dat is de Heer die ons bevrijdt. En dan zegt hij in vers 12. Open uw mond. Eis, dat betekent smeek of vraag van mij. Vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, dat betekent omdat ik het beloofd heb. Alles wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij smeekt, mild en overvloedig. 81 vers 11 en 12.